Goedemorgen.
Morgen.
Ja, het is vroeg, hè? Ja, sommigen zeiden ook al van hoe laat begint jullie dienst? 10 uur, toch? Nee, 9:30. Oeh, deksels. Goedemorgen. Zie je wel, het lukt wel. Hoe is het met jullie? Alles een beetje goed? Ja. Als we deze dag maar weer doorkomen. Vooral vanmorgen. En de rest van de week. Wat dan, jong? School. Mazzelaar. Geluksvogel. Oh, die tijd dat we nog op school zaten en dachten dat het na school mooier zou worden. Die goede oude tijd. Daarbij komt, er zijn nogal wat docenten en zo aan het staken. Ben jullie op school niet? Nou, dan wat zeur je nou? Ik bedoel extra vrije dagen. Maar de rest van de week niet. Je kunt het ook zo zeggen van verdikken me, missen we weer een aantal lessen. Zo komen we de tijd nooit door natuurlijk. En ik heb wel een diploma te halen. Oh ja, verdikken me. Dat had ik ook kunnen denken. Nee, mensen, het is goed om de eerste week, om de eerste dag van de week elkaar weer te ontmoeten. Om samen elkaar te begroeten, om onze Heer te ontmoeten. We zien uit naar een mooie ontmoeting deze morgen. Goed elkaar zo weer te zien. En is het jullie ook opgevallen gisteren? Wat een bijna warme dag gewoon. Het leek wel lente. Aan de ene kant ontzettend mooi, aan de andere kant zoiets van, jongen, hoe ziet dat er straks in de zomer dan uit? Maar goed, we laten het maar over ons heen komen. We genieten van het goede. En wat de rest betreft, dat laten we maar aan de Heer, toch? Zullen we met elkaar in gebed? Liefdevolle God, dank u wel dat we elkaar ook deze morgen weer mogen ontmoeten. Elkaar mogen begroeten. En Heer, dat samen in uw aanwezigheid. Heer, hier zijn we met alles wat in ons is. De mooie dingen, de minder mooie dingen. Dingen waar we tegen opzien, waar we ons druk over maken. En Heer, dan is het aan u. Wilt u dan maar ons opnieuw aanspreken, laten zien wie u bent. En kom ons maar tegemoet. En Heer, als er dingen zijn waar ik ontzettend blij mee ben, geniet Heer. Geniet van onze vreugde en dankbaarheid. Want dat willen we ook delen met u. En Heer, als er zorgen zijn, als er dingen zijn waar we tegenop zien, Heer, dan is dat ook bij u bekend. Namen zijn genoemd. En Heer, we weten dat u een ieder van ons wat dat betreft persoonlijk kent, bent begaan met een ieder van ons. Ons lief heeft, maar ons ook wil bijstaan. En meestal, Heer, op zo'n manier dat wij het niet eens hebben kunnen bedenken. En zo zit ik dan ook hier. En zie ik uit, Heer, om u deze morgen opnieuw te ontmoeten. En Heer, alles leggen we dan maar in uw hand. Vertrouwende op u, als uw gezin, Vader ontmoeten. En dank u wel, Heer Jezus, dat u dan zo ook in ons midden bent door uw Heilige Geest. Heer, we bidden ook voor degenen die hier om wat voor reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn. Zegen hen ook op de plaats waar ze zich bevinden. En we bidden ook, Heer, voor de omliggende kerken en gemeentes. Vader, samen vormen wij dan uw lichaam hier in deze omgeving. En we bidden, Heer, om een rijke zegen, ook voor hen, in Jezus' naam. Amen. Er is mij een aantal keren gevraagd, ook vanmorgen weer, van mag je al autorijden? Nou, laat ik het zo zeggen, van de cardiologen wel. En we hopen dat het CBR nog haar werk gaat doen. Laten we het daar even op houden. Dus ik kan er weinig van zeggen dan alleen van, wachten duurt lang. Het is even zo. Wat mij trouwens wel trof, wat we zojuist zongen, was, ik weet niet of het jullie ook is opgevallen, maar de toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik u dan straks ontmoet. Die zin die raakte mij even. De toekomst is zeker. Er zijn zoveel dingen waar we ons zorgen over maken, waar we ons helemaal hout op de boter door laten maken. Maar uiteindelijk komt het hierop neer. Je leven is in de handen van God. En misschien dat ik de laatste tijden ook veel meer mag realiseren wat dat betekent. Hij is er. En misschien dat ik dan niet alles zie en doorgrond en snap en begrijp. Maar hij doet het wel. En misschien dat hij mij dan niet alles duidelijk maakt wat ik wil begrijpen. Aan de andere kant, ik denk dat het mij ook te veel zal worden. Maar hij maakt het goed. En in die zekerheid, in dat vertrouwen zijn we bij elkaar. En vormen we samen ook gemeente. Stel ik ook voor wat we dan ook zingen. Heer Jezus, u bent de sluitsteen van de gemeente. En zullen we het zo mogelijk staande met elkaar doen. Een aantal van jullie heeft het misschien al gezien of weet het inmiddels al. Maar deze maand willen we met elkaar ontdekken hoe in de Bijbel ook wordt gesproken over de gemeente. We zullen een aantal beelden van de gemeente zien, zoals dat dan wordt genoemd. En vanmorgen wil ik het met jullie hebben over de gemeente als gezin van God. En dat maakt de gemeente of de kerk van Jezus tot een heel bijzonder gebeuren, waarin ze zichzelf ook onderscheidt in de samenleving. Er zijn niet zo heel veel organisaties die zichzelf kunnen vergelijken met een gezin. En de gemeente juist wel. En niet omdat ze dat zelf vindt, maar omdat God zo naar ons kijkt. Een vader in de hemel noemt je zijn zoon, zijn dochter. En dat maakt ons al tot een gezin. En je wordt ook aan elkaar gegeven. Met andere woorden, je zoekt elkaar niet bewust uit. Ik denk dat de kerk er dan heel anders uit zal hebben gezien. Maar je wordt aan elkaar gegeven. En vader die zegt dan als het ware van, nou, jullie horen bij elkaar. En dan kijk je elkaar eens aan van, oh ja? Ja, zegt vader, jullie horen bij elkaar. En ik garandeer je dat het gaat lukken ook. En dat je tot iets ongelooflijks moois gaat worden in de samenleving. Sterker nog, jullie zullen de samenleving jaloers maken. En hoe? Door elkaar lief te hebben. Wij kennen allerlei geheimen. We moeten ze alleen willen zien en willen ontdekken om dat ook tot uitdrukking te komen. En toen ik daar zo over aan het nadenken was, toen kwam ik uit bij het gezin waar Jezus uit is voortgekomen. Het gezin van Jozef en Maria. En op een gegeven moment vroeg ik mij af van, soms zou ik wel eens willen weten hoe het voor Jozef was om stiefvader van Jezus te zijn. En waarom? Nou, ik denk dat ik als vader best wel wat van deze Jozef heb kunnen leren. Want het gezin van Jozef en Maria was geen doorsneegezin. Het gezin van Jozef en Maria kende in ieder geval 5 zonen en 2 dochters, misschien nog wel meer, maar ze waren in ieder geval met z'n 9. Dan ben je al gauw toch een flink gezin. Zeker vandaag de dag. En het was ook bekend. Het was bekend ook daar in Nazareth, waar het gezin uiteindelijk woonde. Het was bekend dat Jozef niet de vader van Jezus was. Nou, dat was best wel vreemd. En als je dan ook nog realiseert, het was een klein stadje met een flinke sociale controle, dan zal dat gezin het niet altijd eenvoudig hebben gehad. Vooral niet toen Jezus ging rondtrekken. Want toen Jezus ging rondtrekken als leraar, toen kwam er een flinke spanning in het gezin. Zijn moeder, zijn broers en zijn zussen, ze vonden Jezus maar een vreemd figuur. Ze waren eigenlijk helemaal niet zo trots op Jezus. Ze hadden eerder zoiets van, heb je hem weer? Hij deed zo anders dan dat ze van hem hadden verwacht. Jezus zei ook, en je kunt het een paar keer lezen in Matthäus, Marcus, Lucas. Jezus zei bijvoorbeeld ook dat als je in hem ging geloven en hem ging volgen, dan ben je zijn broer, dan ben je zijn zus. Daar hadden zijn echte broers en zussen wel wat moeite mee. Sterker nog, zijn broers en zijn zussen geloofden niet in Jezus. Er is zelfs een moment geweest, dan wilden ze hem tegenhouden. Sterker nog, je leest zelfs dat zij aanstoot aan hem namen. Dat is een heel deftige uitdrukking, een keurige, nette uitdrukking. Wat eigenlijk wil zeggen, ze moesten niets van hem hebben. Dan rommelt het in het gezin. Maar dan loopt het niet zo lekker. Dan is er spanning in het gezin. Dan zit je elkaar aan te kijken en dan bedenk je van alles. In ieder geval merk je onderhuids zat het niet goed. Daarbij kwam dat Jezus dan ook nog eens omging met mensen waar de meesten niet zoveel van moeten hebben. Die figuren ken jij denk ik ook wel. Ze worden ook wel hoeren en tollenaars genoemd. En het gekke is, als we het daarover hebben als kerk, dan komt het vaak voor dat wanneer zoiets wordt gelezen, dan zeggen we, wauw, wat is onze Jezus toch een geweldige Heer, hè? Hij ging zelfs om met hoeren en tollenaars. Oké. Denk even aan iemand waar jij de pest aan hebt, die jij niet leuk vindt, waar jij liever geen omgang mee wil hebben en die gaat deze morgen naast jou zitten. Wat is jouw reactie? Als het je lukt, schuif je op. Toch? Of je hebt zoiets van, nou, ik hoop niet dat hij de volgende week weer is, want je hebt ze, hoeren en tollenaars. Dat zijn de mensen waar je over roddelt. Dat zijn die mensen, ja, waar je niks mee te maken wil hebben. Dat zijn die mensen waarbij jij je toch wel een beetje beter bij voelt. En je kent ze. En juist dat waren de mensen waarvan Jezus zei van, met hen wil ik omgaan. Jezus zag hen namelijk als waardevolle mensen. Daar begint Jezus mee. Wij hebben de neiging om naar mensen te kijken en dan letten wij vooral op hoe ze doen. Herken je dat? Ja? En Jezus kijkt naar mensen, hij kijkt naar jou en mij en het eerste wat hij ziet is een waardevol iemand. Ook al ben je afgeschreven door de hele samenleving, jij bent een waardevol iemand. En hij wil bij ons zijn. Verlangende dat die mensen zich aan hem durven toe te vertrouwen. Want Jezus wil levens vernieuwen. Hij wil levens vervullen. En daar hadden zijn broers en zussen wat moeite mee. Dus als je in hem ging geloven, als je Jezus ging volgen, dan noemde hij jou, jij bent mijn broer, jij bent mijn zus. En op dat moment zegt hij, wij zijn bijna gelijkwaardig. Sterker nog, jij hoort bij het gezin waar ik bij wil horen. En zo vergelijkt Jezus ons, ook ons als Baptistengemeente Winschoten, samen met alle andere kerken in onze omgeving, Jezus vergelijkt ons met een gezin. En het mooie is, als je wordt opgenomen in een nieuw gezin, het gezin van Vader God, dan sta je ineens naast elkaar. De een is niet belangrijker of beter dan de ander en de ander die staat niet onder de anderen. Sterker nog, wij worden genoemd de huisgenoten van God. Dat is een heel lastig woord misschien, maar het betekent, wij zijn allemaal gelijkwaardig zonen en dochters van de Allerhoogste God, van Vader. Met andere woorden, hier mag je je vertrouwd weten. Hier mag je je thuis weten. Dit is de plek waar jij wordt vernieuwd, waar je wordt vervuld en waar je je niet hoeft te schamen voor dat wat boven water komt ook in jouw leven. En het mooie is, dit lees je onder andere in Efeziërs hoofdstuk 2. En ik stel voor dat we dat met elkaar gaan lezen. Ik had gevraagd of iemand anders dat wilde lezen, maar die is ziek geworden helaas. Dus zullen we het met elkaar lezen, Efeziërs 2. Maar mag ik eerst met jullie in gebed? Wat is het woord van God? En laten we God vragen of hij ons dan ook zelf maar wil toespreken. Lieve Vader, dank u wel dat we zo deze dag elkaar ook weer mogen ontmoeten. Heer, we hebben al heel wat met elkaar gedeeld. We hebben u ontmoet. We zijn als het ware uw hemelse troonzaal binnengekomen. En hier zijn we dan. En God, nu we dan zo bij u zijn en uw woord willen openen, is ons gevraagd dan ook, Heer, spreek ons maar aan. En laat er maar zien wie u bent en wil zijn en wie ik mag zijn voor u. Vader, dat u als het ware tot ons gaat spreken, tot ook mijn hart, opdat ik u mag kennen. En opdat ik mag worden uitgenodigd, Heer, om ook eerlijk te zijn naar u in alles. En als we dan gaan lezen, Heer, vul ons hart, vul mijn hart dan maar met uw geest. En vorm mij maar tot eer van uw naam. Amen. Efeziërs hoofdstuk 2. Zullen we met elkaar lezen? Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Het is een gedeelte wat we over een paar weekjes weer gaan lezen. Ik zal straks ook uitleggen waarom. Maar er staat dit. Vers 19. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer. Maar u bent burgers. Net als de overige heiligen of geheiligden. En huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen, profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. En vanuit hem groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. En het gaat met name om vers 19 vanmorgen. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de geheiligden en huisgenoten van God. Weet je, dit Bijbelgedeelte verwoordt wat je kan noemen twee beelden van de gemeente. De gemeente wordt gezien als een tempel en de gemeente wordt hier vergeleken met een gezin. En dan ook een gezin waar je zelf deel van uitmaakt, waar je zelf uit voortkomt. En dan wordt het met name genoemd de huisgenoten van God. Een gezin van God, dat is aan de ene kant een ongelooflijk mooi beeld. En tegelijkertijd, en misschien daarom ook wel, een heel kwetsbaar beeld. Een gezin is heel mooi, maar een gezin is ook heel kwetsbaar. Met andere woorden, dit is de gemeente in al haar schoonheid en in al haar eenvoud. Gezin zijn. Dat is de reden waarom ik dit fotootje heb meegenomen, dit lijstje. Dit staat ook in mijn studeerkamer. En je ziet het niet heel erg goed, maar Deborah en Thomas toen ze ongeveer zo hoog waren. Dat is nu ongeveer zo hoog. Dus dat is van een paar jaar geleden. En dit heeft mijn dochter dan gemaakt. Volgens mij net toen ze haar eerste telefoontje had en dacht van daar kan ik foto's van maken. Knip, ik heb je. Er staat onder family. En ik koester dit lijstje, dit fotootje. Waarom? Omdat het zo laat zien hoe onze kinderen blijkbaar genoten van het gezin zijn. Ondanks dat we het niet altijd met elkaar eens waren. Daar hebben jullie nooit last van gehad natuurlijk. Nou, de Hellinga's wel. Wij hadden wel eens discussies en hebben dat nog steeds. Was gisteren ook leuk. Gisteren hebben we dochterlief. Hebben we weer verhuisd. Ze woonde de afgelopen maanden bij ons, omdat je in Groningen heel gemakkelijk een huis vindt. Nou, ze heeft dus uiteindelijk een huis gevonden. Of een woninkje gevonden. En daar hebben we gisteren naar verhuisd. We hadden een hele leuke dag als gezin. En dan vinden de nodige grappen en grollen plaats. Dus we hebben regelmatig heerlijk liggen lachen. Maar je bent dan even een gezin. Op een hele mooie manier. En dit brengt dat tot uitdrukking. Althans voor mij. En vandaar dat het in mijn studeerkamer staat. En ik weet niet of jullie zelf veel fotootjes hebben. De Hellinga's hebben wel een aantal fotootjes. En dan zie je allerlei ontwikkelingen van je gezin. En het mooie is, een fotootje roept dan weer zoveel herinneringen op. Leuke, minder leuke, diverse herinneringen van een bepaalde tijd. En dat koester je. Zo hebben we in onze huiskamer ook een prachtige foto van Deborah en Thomas. Mocht je eens een keer denken van, hoe wonen de Hellinga's? Nou, dan ga je die foto ook zien. Maar je bent gezin. En dat wil je op diverse manieren zien en beleven. En je wil vooral het goede dan vasthouden. En als ik daaraan terugdenk, dan zijn mijn gedachten toch weer gauw. Hoe zou het Jozef zijn vergaan? Ik denk dat hij iets wat te vlot gaat. Ik denk dat hij iets niet doet wat ik graag wil. We laten hem hierop. Want ik denk namelijk dat ik als vader van Jozef wel het een en het ander had kunnen leren. Weet je, ik kom zelf uit een gebroken gezin. En ik heb mij meer dan eens afgevraagd, doe ik het wel goed genoeg? Zijn onze kinderen wel gelukkig? En ik weet niet of je dat een beetje herkent, die vragen. Of misschien dat ik wel de enige ben die daar wat mee heb geworsteld en soms nog steeds worstel. Maar doe ik het wel goed als vader? Ik kan me ook voorstellen dat je zoiets hebt van doe ik het wel goed als moeder? Zijn onze kinderen wel gelukkig? En ik zocht dan voorbeelden. En ik stelde mijzelf hele hoge doelen. En daarbij vergat ik, hè, juist omdat ik het zo goed mogelijk wilde doen, daarbij vergat ik de drie meest waardevolle zaken. En die drie zijn mijn inziens dit. Er gewoon zijn. Aanvaard wie je kinderen zijn zoals ze zijn. Leer hen zelf keuzes te maken, zelf verantwoordelijk te zijn. En leer je kinderen ook dat nee ook een heel goed antwoord kan zijn. Als je kinderen altijd maar hun zin moeten hebben en gelijk moeten hebben, wat mij ook niet lukte bij mijn moeder, dan word je gewoon een verwend nest. De drie meest waardevolle zaken. En ik moet me eerlijk realiseren, die vergat ik wel eens. En waarom? Omdat ik het zo goed mogelijk wilde doen. Ik wilde juist dat ze het heel erg goed hadden. En ik realiseerde mij toen, ik realiseer me vandaag, wij zijn ontzettend veel bezig met vooral gelukkig zijn. De afgelopen weken ook een x-aantal gesprekken gehad. En het opmerkelijke was, een aantal keren komt terug. Ja, maar we moeten wel gelukkig zijn. En ik wil me wel gelukkig voelen. En ik zoek wel het geluk. En ik was zelf ook behoorlijk daarmee bezig. We willen ons gelukkig voelen, we willen van betekenis zijn, we moeten iets bereiken. En vanuit de samenleving wordt het jou ook opgelegd. En als je daar maar veel naar luistert en je door laat leiden, dan ga je als vanzelf de lat hoger, hoger en hoger leggen. Doe ik het dan wel goed genoeg? En zijn mijn kinderen dan ook wel gelukkig? Terwijl, weet je, het geluk veel dichterbij is dan soms gedacht. En daarom denk ik wel eens dat ik als vader bijvoorbeeld best wel het een en het ander had kunnen leren van Jozef. Dat is een van die momenten, dan zit ik in mijn studeerkamer. Hoe zou dat met Jozef zijn geweest? Het is net alsof vader vanuit de hemel dan, pats, Liebrecht, nou even dimmen. Ik heb je een hele Bijbel gegeven, maak je daar even druk over. Want zoveel van Jozef weten we niet. Toch? Of staat er in jouw Bijbel meer dan in die van mij? Zou kunnen misschien, maar goed. Maar hoe deed hij het in een bijzonder gezin? Hoe deed hij het in hun omstandigheden? En hoe deed hij het toen het in het gezin ging rommelen? We weten het niet, omdat Jozef uit beeld is geraakt. Maar wat wel duidelijk is, is dit. Jezus kwam uit een gezin waarin je misschien het een en ander wat in kan herkennen. En het mooie is dat Jezus zijn gemeente, dus ook de baptistengemeente Winschoten, dat Jezus zijn gemeente dan vergelijkt met een gezin. En dat het soms net is alsof hij een foto wil maken van zijn gezin. En dan zet hij dan onder, dat is mijn familie. En dat vindt hij mooi. En dan weet hij ook wel dat het in het gezin soms wat rommelt. Want dat heeft hij zelf ook meegemaakt. Dan weet hij ook wel dat er in een gezin soms onbeantwoorde vragen leven. Want dat heeft hij zelf meegemaakt. En dan begrijpt Jezus ook wel dat er soms dingen niet helemaal lekker lopen in een gezin. Want dat heeft hij zelf ook meegemaakt. Maar hij heeft ook geleerd en gezien en het ook gedaan hoe daarmee om te gaan. En dat is precies wat hij jou en mij ook wil duidelijk maken. Wil leren. Weet je, ook wij zijn gezin van God. En wij worden zo genoemd. En dat benadrukt Jezus ook, omdat hij relatie wil. En met relatie wordt niet bedoeld van zo, dan doen we net alsof het allemaal goed is. Maar met relatie wordt bedoeld, ik waardeer jou wie je bent, ik wil je leren kennen. Wie ben jij? En wat kunnen we samen doen? Relatie gaat om wie de ander is. Nou weet ik dat we als gemeente weer bezig zijn met een smoelenboek. Heerlijk woord. Ik zie er naar uit. Het leert mij makkelijker mensen nog wat beter leren kennen. Dan kan ik weer namen bij kopjes plaatsen. Maar Hoe lijkt het jullie om gewoon eens een keer een foto te maken van ons als gemeente? En die gewoon ergens ophangen. We hebben het toch over eenheid. Idee? Nou, laten we het een keer uitwerken. Op een zondagmorgen of zo. Denk er eens over na. Pak het eens beet. Spreek er eens over met elkaar. Dan kunnen we daaronder zetten. Samen met Vader God vormt Jezus een nieuw gezin. En wij maken daar deel van uit. En dat gezin bestaat uit mensen die zichzelf durven en willen toevertrouwen aan Jezus. En als je jezelf toevertrouwt aan Jezus, dan staat er in Galaten 3 een fantastisch woord. Dan adopteert Vader God jou. En dan hoef je nog niet eens zo heel erg je best voor te doen. Vader God adopteert jou als zijn zoon, als zijn dochter. En het eerste wat hij dan tegen jou zegt, en dat ook blijft zeggen, is: ik ben blij met jou. Mijn zoon, mijn dochter. Ik ben blij met jou. En dat gezin noemt hij dan gemeente, huisgenoten van God. Mensen die zich thuis voelen bij hem. En evenals in een gezin zoals dat van jou en mij en waar Jezus uitkwam, gaat het in de gemeente ook wel eens niet zo zoals we graag zouden willen. Het loopt niet altijd helemaal op rolletjes. Soms is er oneenigheid, soms is er zelfs wat ruzie. En weet je, ook die periodes zijn waardevol. Sommigen kunnen het heel goed geloven, anderen geloven er niks van, maar Monique en ik, ze is er toch niet bij, dus ik kan het zeggen. Monique en ik kunnen ook aardig, laat ik het netjes houden, oneenigheid hebben met elkaar. En na die tijd dan kijken we elkaar aan en is het van, waar maakten we ons eigenlijk druk over? Maar weet je wat dat in feite is? Je wil zo graag duidelijk maken dat je van die ander houdt. En je wil zo graag duidelijk maken dat je de liefde van de ander wil kennen. Alleen op dat moment versta je elkaar niet. Dus je zegt dat je elkaar lief hebt, komt alleen hartstikke beroerd je strot uit. Maar je bent wel oprecht. Je wil één ding en dat is duidelijk maken dat je wat met die ander hebt, dat wat jou meer dan lief is. En zo gaat het soms ook in de gemeente van Jezus. In een gezin verlang je naar veiligheid. In een gezin wil je gehoord worden, je wil gezien worden. Dit is de plek waar ik mij veilig thuis wil voelen. Je erkent of je verlangt erkenning. Je verlangt waardering om wie je bent. En soms mis je dat. En dan word je boos. Want je bent verdrietig. En soms wil je het zo graag een ander duidelijk maken. Maar ja, die zit dan op zijn telefoon of met de oordingetjes in. En dan kun je het niet duidelijk maken. En dan ontstaat er ook even een wrijving. Het is zo menselijk. Het hoort erbij als gezin. Als je het ook maar weer goed maakt met elkaar. Maar weet je, die waardevolle zaken waar ik dan ook naar verlang, die vind je ook in het gezin van God als de huisgenoten van God. Die waardevolle zaken van het gezien worden, gehoord worden, erkend worden, gewaardeerd worden enzovoort, veilig willen voelen. En het opmerkelijke is, ik ben soms zoveel met andere dingen bezig, doe ik het wel goed genoeg, zijn ze wel gelukkig, dat ik niet meer zie wat er al lang is. Dat ik er gewoon aan voorbij loop, wat al lang een breek in het gezin en in de gemeente aanwezig is. God heeft al zoveel gegeven, maar soms zijn we zo bezig met onze eigen goede bedoelingen dat we eraan voorbij lopen. Want ook die waardevolle zaken vind je in de gemeente. Omdat God die gegeven heeft. Merk bijvoorbeeld eens op dat in Efesiërs 2 maar liefst 4 keer het woord vrede staat vermeld. In vers 14, vers 15, vers 16 of vers 17. Het begint met Jezus is onze vrede en hij is in ons midden. En weet je, het is juist die vrede wat wij verlangen. Want het is juist die vrede van God. Een prachtig woord, het meest elementaire woord van de hele Bijbel, waarin zoveel goeds schuil gaat. Het is juist zijn vrede waardoor je geluk kent en geluk ervaart. Hier is het. Hier is het. En dan begint het met Jezus is onze vrede. Hij is de bron van waar geluk. Hij is het die jou veiligheid biedt. Hij is het die jou hoort en die jou wil zien, omdat hij van jou houdt. Hij is het die jou meer dan serieus neemt. Hij is het die jou erkent en waardeert om wie je werkelijk bent. Waarom? Omdat Vader God dat ook doet. Omdat Vader God jou aanvaardt als zijn zoon, als zijn dochter. Hier begint het. Bij hem vind je je geluk. Hij is het geluk. En hij geeft je geluk. En je hoort het God dan ook als het ware zeggen in Efesiërs 2. Ik ken geen vreemdelingen, ik ken geen gasten. Met andere woorden, God heeft geen stiefkindjes. Het is niet zo dat de een belangrijker, de ander meer waardevol en de ander dan maar wat minder waardig is voor hem. Allen gelijkwaardig, allen geliefd, allen waardevol, allen belangrijk. Zelfs ondanks jou en mijn bedenkingen. Hoe is dat dan bij onszelf? Of is de een belangrijker dan de ander? Of zeggen we van de een, van die kunnen we absoluut niet missen in een gemeente, en van de ander van, oh, die, ik durf er niet hard op te zeggen, maar. Weet je, hier komt het op aan. Ik heb zojuist gezegd, hè, om een goede vader te zijn, vergat ik de drie meest waardevolle zaken. Maar die drie meest waardevolle zaken vind je ook in de gemeente. Er zijn elkaar aanvaarden en samen keuzes maken, samen verantwoordelijk zijn en elkaar opbouwen. Dan ook met er zijn. God is er. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Misschien dat jij God niet ervaart zoals je hem wil ervaren, maar hij is er wel. De vraag is alleen, sta ik ook voor hem open? Ik bedoel, thuis gebeurt het toch ook wel eens? Je komt thuis, smijt je tas in de hoek en je rent naar je kamer. Tenminste, zo deed ik dat toen ik wat jonger was. En natuurlijk ervoer ik dan niet wat ik graag wilde ervaren thuis. En was het nooit gezellig en was het nooit leuk en was het nooit goed. Herkennen jullie natuurlijk helemaal niks van. Bij jullie is het altijd goed en leuk en zo. Aha. Maar sta je dan ook open voor het mooie van het gezin? Nee, op dat moment niet, want je weet het beter. Maar achteraf, het was wel goed. Ondanks ook minder goede momenten. Maar zo kun je ook als vader of moeder thuis zitten. De kinderen doen het nooit goed. Heb ik het een keer gezellig, gaan ze weer naar hun kamer. Of hadden alleen de Hellinga's daar last van? Het punt is, sta ik er ook voor open? God is er, maar ben ik er ook voor hem? Weet je, als ik mij afvraag of ik het wel goed doe, en als ik mijzelf en anderen een hele hoge lat opleg, hè, eigenlijk verwacht ik van jou dit of dat. Weet je, als ik vooral met kritiek rondloop, dan ben ik degene die onvrede ervaart. Niet de ander. Ik ben dan degene die onvrede ervaart. Dan is ook de vraag aan mij of ik opensta voor zijn vrede. Als ik mij toevertrouw aan Jezus, dan is zijn belofte, ik vul jou met mijn geest. En zijn geest vult mij met zijn vrede. En dan geeft hij het geluk waar ik zo naar verlang. Er zijn. Het tweede is dan elkaar aanvaarden. Laten we eerlijk zijn. Het doet ertoe hoe je kinderen leven. En het liefst wil je gewoon apetrots op ze zijn. En dat ben je ook wel. Maar je hebt af en toe wat vraagtekentjes. Wij hebben fantastische kinderen. Maar om nou te zeggen dat we het altijd met ze eens zijn, dat is een heel ander verhaal. Maar ik ben wel trots op ze. En zeker zoals dat gisteren weer met elkaar en met ons omging. Wat een mooie dochter, wat een gewoon een gave zoon. En mooi hoe ze zich ook in het leven weten te redden. Ik had andere keuzes gemaakt. Maar je aanvaardt hen wel om wie zij zijn, toch? Maar zo is het ook met God. Voor God doet het ertoe hoe jij leeft. Maar hij aanvaardt jou wel om wie je bent. En je bent altijd welkom bij hem. Zijn mensen dan ook altijd welkom bij ons? Weet je wat een leuke testcase is? Als iemand aan het avondmaal wil meedoen, of als iemand zich wil laten dopen, dan gebeurt het snel dat wij in die houding schieten van, hoe leeft die persoon? Gaat alles wel goed, tenminste zoals ik vind dat het goed moet zijn? En dan maken wij het avondmaal en de doop ineens tot een soort hoog niveau waar je aan moet voldoen om daarbij te mogen horen. Ja, niet onbelangrijk. Het is ook wel goed om naar elkaar te kijken op opbouwende manier. Maar bij Jezus gaat het vooral hierom. Als je hem wil volgen, dan motiveert zijn geest jou tot nieuwe keuzes. Maar God begint altijd met aanvaarden. En wij dan? Weet je, het staat in Efeziërs 2 vers 15. Een tekst die we dan niet hebben gelezen, maar daar staat, Jezus maakt in zichzelf één nieuwe mens. Eén nieuwe mens is hij aan het scheppen. En ieder komt daarbij. Maar weet jij hoe ik ben binnengekomen in de gemeente van Jezus? Ik was een verwilderde hardrocker. Daar is nog niet zo gek veel aan veranderd, maar toen een beetje ergerder. Weet je, mensen hadden commentaar op mij. En niet onterecht, maar ik was wel welkom. En nee, ik leefde niet zoals de meest doorgewinterde kerkganger die al 20, 30, 40 jaar in de kerk kwam. Maar ik was wel welkom. En in die tijd dat ik na mijn doop en sinds ik voor het eerst deelneem aan het avondmaal, is God mij wel aan het vormen en dan ben ik niet meer die persoon van toen. Hoeveel ruimte geven wij dan ook hen die Jezus willen volgen? Als je verlangt hem te volgen, vult hij je met zijn geest en vormt hij je naar zijn beeld. Wil ik de ander dan ook aanvaarden zoals Jezus jou aanvaardt? Elkaar aanvaarden. En tot slot, samen zijn we verantwoordelijk voor het functioneren van de gemeente. Dankbaar merk ik dat we naar elkaar omzien. En wat is dat gaaf. En dankbaar merk ik dat we zorg dragen voor elkaar. En wat is dat mooi. En ja, in elk gezin is wel wat en meer van die goed bedoelde dooddoenetjes. Zelfs in het gezin waar Jezus uit voortkwam was wel eens wat. Maar de kern is en blijft dit. Sta ik open voor de vrede van God. Want het is de vrede van God die mij doet liefhebben. Daar ligt ons getuigenis. Dus willen we oprecht zijn naar elkaar en naar Vader, dan ga je merken, hij maakt je als vanzelf vol van zijn vrede. En zijn vrede stelt jou en mij in staat om elkaar op te bouwen. Dan ontstaan er drie vragen. Drie praktische vragen. Daar zal ik de komende maand op terugkomen, de komende weken. Het gaat hierom. Waar heb je visie voor? Ja, de eerste vraag is dan dit. Wat zou jij willen doen? Misschien dat je zegt, man, ik doe al zoveel. Dank je. Gaaf. Fijn. Ik hoop dat je er ook plezier en vreugde in ervaart. En ga vooral vrolijk verder. Maar wat zou je willen doen? Er worden ook kandidaten voorgesteld. Wat zou jij willen doen? Het tweede is, waar gaan we voor? Dit seizoen, eenheid. En volgend seizoen dan? Neem het eens mee in je denken, in je gebeden, en babbel eens over met elkaar. Wat is de volgende stap? Je merkt dat het goed doet. Dus waar gaan we voor? De derde is, wat zijn onderwerpen waar ik graag meer over zou willen leren? Niet zo van, zo, en nou moeten we allemaal met elkaar zus en zo doen. Dat werkt niet helemaal. Maar wat zijn onderwerpen waar we van kunnen leren? Waarvan je zegt van eigenlijk hebben we dit nog nodig in de gemeente, maar wat kunnen we elkaar leren? 3 praktische vragen. Ik kom er de komende tijd op terug en uiteraard komt er dan ook antwoord. Laten we zo met elkaar verder gaan. Amen. Deze morgen, Heer, wat we samen mochten delen, beleven, wat we mochten ontvangen, wat we mogen doorgeven. En ik vraag u, Heer, vul ons met uw geest, Heer, opdat we samen ook als uw gezin in deze samenleving mogen staan. Heer, laat ons de mensen zien zoals u ze ziet. Leer ons dat te horen wat u hoort. Leer ons, Vader, om dat te doen wat u van ons verlangt. Amen. Nou, de kinderen maakten duidelijk dat het einde van de dienst is. En gelijk hebben ze. We zijn zo aan het einde gekomen van ons samen zijn. We ontvangen de zegen van de God. We ontvangen de zegen van onze Heer. En dan zingen we met elkaar het Baptistenclublied. We reizen met elkander en dergelijke. En we gaan dan weer in vrede naar huis. We drinken natuurlijk eerst een bak koffie en dergelijke om elkaar te bemoedigen. Mag ik jullie uitnodigen te gaan staan? En ontvang dan de zegen van de Heer, zoals hij ook staat in Romeinen hoofdstuk 15. Ik wacht even totdat de kleine kerk ook binnenkomt. Goed jullie te zien. Sorry dat wij er zo lang van hebben gemaakt. Zo, wie bent er allemaal? Mooi. Nogmaals, ontvang de zegen van de Heer. En luister dan wel, zoals die staat geschreven, Romeinen 15. Mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Amen.